Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 146, de versen 3 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en 'tis de Heere die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. We zingen Psalm 146, de versen 3 en 5. Kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Daarna zingen wij Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7 zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanavond twee gedeelten. Eerst uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 35. En daarna uit Matthäus 11, de versen 1 tot en met 6. Wij lezen Jesaja 35 en de eerste 6 versen van Matthäus 11. Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzame van harte, wees sterk en vrees niet. Zie, u lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u lieden verlossen. Als dan zullen der blinde ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gediete zal erop komen, nog al daar gevonden worden. Maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. De versen 1 tot en met 6. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij van daar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem, Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanavond het woord des Heer uit het laatste gedeelte dat we gelezen hebben, Matthäus 11, en daarvan de versen 2 tot en met 6. We willen nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, ook aan de avond van deze dag brengt u ons hier samen in uw huis. En dan past het ons opnieuw om u te danken voor de zegeningen die u daarin geeft. U geeft ons de mogelijkheid om hier samen te komen. U geeft ons daar het leven en de kracht aan voor. U geeft ons ook de dag waarop wij mogen samenkomen, de zondag, de dag van uw opstanding, waarop de meesten van ons niet hoeven te werken, maar waarop wij bezig mogen zijn met de dingen van u en uw koninkrijk. Heer, u hebt recht op alle dagen van ons leven. Maar wat is het ook een genade dat u ons daarvoor nog een dag apart geeft om onze zwakheid, om op die dag in het bijzonder u te zoeken in uw woord en in het gebed. En als het gaat om de dingen van u en uw koninkrijk, waar kunnen wij dan beter zijn dan in uw huis, waar uw woord verkondigd wordt? Heer, u geeft ons ook de vrijheid om samen te komen. De deuren van uw huis mochten openstaan. En iedereen die langskwam mocht dat weten, dat hier kerk is, dat uw woord hier gebracht wordt. En wij vinden dat misschien zo vanzelfsprekend, omdat we dat niet anders gewend zijn. Maar dan denken we vanavond ook aan die plaatsen waar dat anders is, waar mensen samenkomen met het gevaar dat ze worden opgepakt, dat het hun vrijheid kost, of nog veel meer. Heer, wilt u ook met hen zijn die in zulke moeilijke omstandigheden uw naam belijden? Wilt u daar ook genade geven om getrouw te zijn? Ook als dat veel kosten kan. En Heer, doe ons ook beseffen wat een zegen het is als wij nog deze vrijheid hebben. Doe ons ook beseffen dat dat niet vanzelf spreekt. Dat wij ook in Nederland geen garanties hebben dat dat zo blijft. Heere, geef dat wij uw woord zo nodig mogen hebben of nodig mogen krijgen, dat wij, ook als dat moeilijk zou zijn, ook als dat veel zou kosten, wij niet zonder uw woord kunnen leven. Wilt u ook vanavond de prediking van uw woord zegenen? En dan bidden we in het bijzonder of u zelf in ons midden wilt zijn, of u zelf onder ons wilt wonen en werken door uw Heilige Geest. Want Heer, als u er niet bent, dan kan het misschien uiterlijk wel ordelijk verlopen. Dan kan het misschien lijken alsof het net als anders gaat. Maar dan brengt het ons geen nut. Dan levert het geen geestelijke winst op. Maar dan brengt het ons bij u vandaan. Heer, wilt u daartoe zelf in ons midden zijn? En wilt u door uw Heilige Geest uw woord zegenen, het toepassen aan ons hart, dat het ons niet alleen zo raakt dat we het begrijpen, maar dat het hele ons leven raakt, dat het ons schuldig stelt voor u, en dat wij het in die schuld niet kunnen uithouden, maar tot u vluchten. Heren, dat kunnen wij zelf niet maken, dat uw woord vrucht zal dragen. Niet bij een ander, niet bij onszelf. En wij moeten het u ook vanavond beleiden, dat wij er geen recht op hebben dat u dat geeft. Wij hebben gezondigd. Wij hebben uw geboden zo vaak overtreden, dat u geen onrecht zou doen als u de gemeente van Middelharnis voorbij ging. Als u vanavond uw zegen inhield. Heer, wilt u dat alstublieft niet doen? Wilt u met ons niet doen naar onze zonden, nadat wij verdiend hebben? En ook al hebben wij het verdiend dat u de kandelaar weg zou nemen, wilt u toch genadig zijn? En wilt u in uw toorn over de zonde, ook over onze zonde, gedenken aan het ontfermen? Wilt u nog voortgaan met de verkondiging van uw woord vanavond en ook verder de toekomst in? Verlaat ons niet, al hebben wij dat verdiend. Maar wilt u uw werk nog voortzetten, niet om ons, maar om de eer van uw naam, om de trouw van uw verbond? Heer, wilt u dan ook vanavond uw woord zegenen? En wilt u het zelf gebruiken om ons bij u te brengen? U weet hoe wij vanavond in de kerk zijn gekomen. Misschien alleen uit gewoonte. Maar wilt u dat dan veranderen? En geeft dat het de behoefte van ons hart wordt om bezig te zijn met de dingen van uw woord, om u te zoeken? Wilt u ons laten zien dat wij buiten het werk van de Heere Jezus Christus niet voor u kunnen bestaan? Misschien zijn we naar de kerk gekomen met een hart dat verlangde om u te ontmoeten, dat uitzag naar de ontmoeting met u en naar het horen van uw woord. Wilt u dan vanavond vanuit uw woord geven wat er nodig is? En wilt u dat verlangen vervullen en tegelijk ook versterken? Misschien zijn wij vanavond gekomen met een hart vol vragen, twijfels en onzekerheid over wie u bent, over hoe wij u kunnen leren kennen. Heer, wilt u ons dan vanavond vanuit uw woord daarop antwoord geven en de weg wijzen tot u, zoals u dat ook bij Johannes de Doper deed toen hij met zijn vraag bij u kwam? Heer, u weet wat wij nodig hebben, nog beter dan we dat zelf weten. En wilt u ons dat geven vanuit uw woord? We bidden u vanavond ook voor onze jongeren die in deze week een examen doen. Wilt u hen daarbij wijsheid geven? Wilt u het werk dat daarvoor gedaan is ook zegenen? En geef dat ze ook die dingen mogen doen in afhankelijkheid van u. Niet vertrouwend op onze kennis, op onze inzet, maar het verwachtend van uw zegen. Heer, wilt u dat bovenal geven, dat er vele jongeren mogen zijn die u zoeken? Heer, uw woord spreekt daar zo rijk over, juist over de tijd van de jeugd, dat dat een zegen van u is, dat dat iets is om van te genieten, maar ook een tijd om u te zoeken, als dat kan. En als juist de jeugd daarvoor zo'n geschikte tijd is. Heer, het is ook een moeilijke tijd. Er zijn zoveel dingen die op ons afkomen. Zoveel dingen in deze wereld die ons trekken en die aantrekkelijk zijn, omdat ons hart daarnaar uitgaat. Heer, wilt u ons laten zien vanuit uw woord dat in al die dingen waarin deze wereld opgaat en haar vreugde vindt, dat daarin geen werkelijke rust te vinden is, dat wij daarmee niet voor u kunnen verschijnen? Heere, geef dat dat de vraag van ons leven wordt: hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wilt u ons dat leren voor het eerst? En leer ons daar ook steeds meer in, om steeds meer te zien van wie wij zelf zijn en wie u bent. We bidden u vanavond ook voor onze kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij uw woord en bij de belijdenis die daarop gegrond is? Geef dat we daarvan niet afwijken, om wat voor reden dan ook. Maar leer ons te buigen onder uw woord, juist waar uw woord ingaat, tegen wat ons eigen hart ons ingeeft, tegen wat wij horen in de wereld om ons heen. Heere, laat uw woord gezag mogen hebben en wilt u ons ook als kerken niet verlaten. Want alleen dan zullen we immers een kerk van u kunnen zijn, als u het daar ook voor het zeggen hebt, in alle dingen. Wilt u zijn op alle plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden? Wees met al uw dienaren die u daartoe roept, oud en jong, en over heel deze wereld. Wilt u de verkondiging van uw evangelie voortgang doen hebben? Wilt u daartoe ook het werk van de evangelisatie zegenen, ook als dat aanstaande zaterdag hier gebeuren mag? Wilt u daarbij wijsheid geven? Wilt u zelf de woorden geven om te spreken? En geef dat wij dat mogen zaaien in getrouwheid. U vraagt immers niet van ons dat wij de wasdom brengen en de vrucht geven, maar om uw woord te zaaien. En wilt u het dan zelf gebruiken en vrucht doen dragen? Zegen ook het werk van de zending overal waar dat gebeuren mag. Zegen de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Wilt u ook daar de bedekking van het aangezicht wegnemen en zicht geven op de Heere Jezus Christus? We bidden u ook voor ons land en volk. Wilt u zijn met de overheid die u over ons gesteld hebt? Geef hem wijsheid om ons land te regeren. En geef dat het ook mag zijn in onderworpenheid aan uw geboden. Wilt u nog een terugkeer geven tot u de Heere? Dat lijkt zo onmogelijk voor ons. Maar als u het doet, dan kan niemand het tegenhouden. U kunt het ook niet doen om ons. Wij moeten u ook beleiden dat wij het daar als land en als kerken en persoonlijk niet naar gemaakt hebben. Maar wilt u het doen om de eer van uw naam, opdat u daar zelf in verheerlijkt wordt? Breid zo uw koninkrijk uit en doe dat ook vanavond in ons midden. Doordat zondaren gaan buigen voor u. Voor het eerst als we u niet kennen. En als u door uw genade hebben leren kennen, ook hoe langer hoe meer, opdat u ook uw koninklijk gezag uitoefent in het leven van allen die u vrezen. Wij vragen dit alles van u, niet omdat wij dat verdiend hebben, dan zou het nooit kunnen. Maar we bidden het van u, alleen uit genade, alleen om uw barmhartigheid in de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 77, de versen 5 en 6. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan? Zou God zijn gena vergeten? We zingen Psalm 77, de versen 5 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 34, de versen 9 en 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. Psalm 34, de versen 9 en 11. Na het amen van de prediking. Gemeente, in mensen kun je teleurgesteld raken. Iemand kan je tegenvallen en dat kan soms zelfs heel pijnlijk zijn. Zeker als u teleurgesteld raakt in iemand die u heel hoog had staan of iemand die heel dicht bij u staat. U dacht op die persoon aan te kunnen, maar het lijkt of het blijkt niet waar te zijn. En misschien denkt u het dan wel bij zichzelf, als ik op zo iemand al niet meer aan kan, wie kun je dan nog vertrouwen? Vanavond ontmoeten we iemand in zo'n situatie. Johannes de Doper. Hij is teleurgesteld. En hij is maar niet teleurgesteld in mensen om hem heen, maar teleurgesteld in de Heere Jezus. De verwachting die hij had over Christus als de beloofde Messias is niet uitgekomen. Kan hij wel op de Heer Jezus aan? Is hij eigenlijk wel de verlosser die komen zou? Of toch niet? We horen van Johannes' aanvechting over Jezus als Messias. En daarbij zien we drie dingen. In de eerste plaats de vraag die hij stelt. In de tweede plaats het antwoord dat hij ontvangt. En in de derde plaats de vermaning die hij krijgt. Johannes' aanvechting over Jezus als Messias. We zien de vraag, het antwoord en de vermaning. We ontmoeten vanavond Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus, een profeet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Johannes de Doper de laatste profeet is van het Oude Testament. Heel het Oude Testament zag uit naar de komst van de Heere Jezus. En dat geldt ook voor Johannes de Doper. Samen met alle gelovigen en met alle profeten van het Oude Testament zag hij uit naar de Messias die komen zou. Daarin staat Johannes in de rij van alle oud-testamentische profeten, als laatste in die rij, vlak voor de komst van Christus. Johannes is de laatste profeet die de komst van de Heere Jezus aankondigt. Hij is, zoals de profeet Jesaja gezegd had, de stem van de roepende in de woestijn. Johannes is als een heraut die voor de koning uitgaat. Want als in het Oude Oosten een koning in aantocht was, dan werd er voor die koning uit een heraut gestuurd. Die heraut kondigde de komst van de koning aan, zodat de mensen van zijn komst op de hoogte waren en zich daarop konden voorbereiden. De weg waarover de koning moet rijden bijvoorbeeld, moet gereed gemaakt worden. Stenen die op de weg liggen, en dat was nogal eens zo in het Oude Oosten, moeten aan de kant geruimd worden. Kuilen in de weg moeten dichtgestopt worden. Zo gaat Johannes voor de Heere Jezus uit, als een heraut die zijn komst aankondigt. De komst van de koning. En dat is ook de boodschap van de prediking van Johannes. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gods koninkrijk staat voor de deur. En dan zegt Johannes niet, daarom is het wel in orde. Jullie zijn immers kinderen van Abraham, kinderen van het verbond. Nee, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarom bekeert u. Bekeer u nu. Dat heeft haast. Want de bij ligt al klaar bij de wortel van de boom. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en verbrand. Zo heeft Johannes gepreekt. Het koninkrijk der hemelen is nabij. En vooral heeft hij daarbij gewezen op de koning die komt. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt, is sterker dan ik. Hij heeft de wan in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Het kaf van het koren scheiden. Johannes heeft van de Heer Jezus gesproken, hem aangewezen als de verlosser, als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes was zijn voorloper, niet de koning zelf, maar zijn heroud. Johannes had zo duidelijk gesproken over de Heer Jezus als de door God gezonden Messias. Maar nu we hem vanavond zien zitten in de gevangenis van Herodes, lijkt er van al die zekerheid niets overgebleven. Twijfel heeft hem in die sombere kerker overvallen. Is het eigenlijk wel echt waar wat hij verkondigd heeft? Is Jezus wel de beloofde Messias? Johannes had in zijn prediking zo duidelijk op hem gewezen, hem beleden als de beloofde verlosser. En daarom kunnen velen het zich ook niet voorstellen dat diezelfde Johannes daar nu aan zou twijfelen. Dat het volk nu de Heere Jezus niet erkent als de beloofde Messias, dat de fariseeën zich daar nu tegen verzetten, hoe erg dat natuurlijk ook is. Maar dat kunnen we ons nog enigszins indenken. Maar Johannes, de heroud, die zo dicht bij de Heere Jezus stond, die meer dan alle profeten van het Oude Testament gezien heeft van wie hij is, zou Johannes daar nu aan twijfelen? Dan is het net alsof de heroud die voor de koning uitloopt, zich vlak voor ze de stad zullen binnentrekken, omkeert en zegt: bent u eigenlijk wel de koning? Of komt die straks nog? Kan het wel dat Johannes zo twijfelt? Sommige verklaarders hebben wel verondersteld dat Johannes deze vraag niet voor zichzelf stelt, maar voor zijn discipelen. Johannes zou dan niet zelf twijfelen, maar hij zou gezien of gemerkt hebben dat zijn leerlingen daarover in onzekerheid verkeerden. En omdat zij daaraan twijfelden of niet begrepen waarom Johannes nu in de gevangenis moest zitten, zou Johannes hen dan naar de Heere Jezus hebben gestuurd met die vraag. Niet voor zichzelf dus, maar voor zijn discipelen. Misschien hebt u die uitleg wel eens gehoord of gelezen. Toch, gemeente, moeten we maar eenvoudig bij onze tekst blijven. En daar staat heel duidelijk dat Johannes deze vraag stelt. Hij doet dat natuurlijk door middel van zijn discipelen, want hij mocht zelf niet weg uit de gevangenis. Maar het is wel Johannes die hier spreekt. En u ziet dat ook in het antwoord dat de Heer Jezus geeft. Dat is geen antwoord aan de discipelen van Johannes. Maar hij zegt: gaat heen en boodschapt Johannes weder wat u hoort en ziet. Het is Johannes zelf die is gaan twijfelen of de Heer Jezus wel echt de Messias is. Kan dat dan? Dat een kind van de Heere zo twijfelt, in zulke diepe vragen verstrikt raakt? Ja, we zien bij Johannes dat het gebeurt. Wij denken van een mens al snel te hoog. Alsof ook iemand die de Heere heeft leren kennen, niet meer de zwakheid van het vlees met zich meedraagt. Alsof een kind van God verheven zou zijn boven aanvechting en niet meer zou hebben te strijden met het ongeloof in zijn hart. Die zwakheid en die twijfel blijft hier op aarde. We zien het zelfs bij Johannes, die zo dicht bij de Heere Jezus stond. Hij had de Heere leren kennen. Hij had persoonlijk het Lam Gods gezien dat de zonde der wereld wegneemt. Maar in zichzelf is hij zwak. Tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. die heel diepe twijfels of Christus wel echt de beloofde verlosser is. Of het woord van de Heere wel waar is. Of de Heere er wel werkelijk is. Ook een waarachtig kind van God kan door zulke twijfels bestreden worden. Ook bij Johannes is die twijfel binnengeslopen en die heeft hem in de greep gekregen. Is het wel waar? Is Jezus wel de beloofde verlosser of niet? En hoe was dat nu gekomen? Hoe kon het nu dat die twijfel zo'n vat op Johannes kreeg? Dat kwam, staat er, omdat Johannes hoorde van de werken van Christus. Maar dat is toch rijk? Dat is toch juist bemoedigend? Zegt u, Johannes had op hem gewezen, zijn komst aangekondigd en voorbereid. En wat hij heeft gepredikt, dat gebeurt nu. Dat moet toch juist een reden van vreugde en blijdschap voor Johannes zijn? Ja, op zichzelf wel. Maar er staat nog iets bij. Johannes hoort over die werken van Christus in de gevangenis. Zegt onze tekst. En daar zit de moeite van Johannes die tot zijn vraag leidt. Hij zit in de gevangenis. En hoe past dat nu bij het werk van de Messias? Johannes had gepreekt over degene die na hem kwam. Hij zou de ban in zijn hand hebben en op die zeef het kaf van het koren scheiden. Hij zou komen met het oordeel over de goddelozen. Maar dat oordeel komt niet. Herodes wordt niet verslagen, maar zit nog oppermachtig op zijn troon. Christus gaat wel rond door het land. Hij preekt, hij geneest zieken. Maar in de situatie van Johannes veranderde er niets. Christus zou komen om te oordelen. Maar van zijn oordeelsmacht is niets te zien. En dat brengt Johannes aan het twijfelen. Hoe kan dat nu? Een koning die zijn trouwste dienaar nog in de gevangenis laat zitten, die heeft toch nog niet echt overwonnen? Als Christus nu echt met zijn gericht zou komen, dan zou hij Johannes toch wel bevrijden? En dat was maar niet een idee van Johannes zelf alleen, maar zo was het ook beloofd in het Oude Testament. Aan het begin van Jesaja 61 wordt gesproken over de knecht des Heren die gezonden is om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, om het oordeel te brengen over de goddelozen. En daar wordt er ook bij gezegd dat hij gekomen is om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Het was dus beloofd in het Oude Testament en daar is nu niets van te zien. Voor Johannes geen vrijheid, maar een sombere kerker in een van de forten van Herodes. Zijn discipelen mogen wel bij hem op bezoek komen, maar als ze weer vertrekken, blijft de poort voor Johannes dicht en vergrendeld. Hoe kan dat nu? Waarom komt Christus nu niet met het eindgericht, het oordeel over de goddelozen en de heerlijkheid voor allen die hem lief hebben? Zo had Johannes zelf de komst van de Heere Jezus aangekondigd. Zo hadden de profeten uit het Oude Testament het voorzegd. Maar die boodschap van Johannes en die prediking van de profeten lijkt nu niet waar te zijn. Dat lijkt helemaal niet te passen bij wat er te zien is van de Heere Jezus. Gemeente, voelt u de ernst van deze vraag van Johannes de Doper? Het is maar niet een of andere theoretische vraag die iemand bedenkt op zijn studeerkamer achter zijn bureau en waar hij nog niet meteen een antwoord op kan vinden. Nee, het is een levensvraag voor hem. Het gaat om de vraag of zijn eigen prediking wel waar geweest is. Of het woord van de Heere, het Oude Testament, wel betrouwbaar is. Want wat de Heere zegt in zijn woord over de Messias die komen zou. En wat Johannes nu hoort en ziet over wat de Heere Jezus doet. Dat past niet bij elkaar. En dat is nu aanvechting. De Heere zegt het een. En hij doet het ander. Zo lijkt het. Hoe kan dat nu? En als dat woord van de Heere waar is, zou de Heere Jezus dan de beloofde verlosser wel zijn? Dat is de twijfel van Johannes. Waar blijft het gericht nu dat komen zou? En met die twijfels kan Johannes het niet uithouden. Op die vraag moet een antwoord komen. En daarom stuurt hij twee van zijn discipelen naar Christus toe om hem die vraag te stellen. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Bent u degene die komen zou? Of de komende? En daarmee bedoelt Johannes, bent u de Messias die beloofd was? Want zo werd hij wel genoemd, hij die komt. Denk u maar aan die bekende woorden uit Psalm 118, die ook gezongen worden bij zijn intocht in Jeruzalem. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De komende, hij die komt, dat is de beloofde verlosser. Bent u dat? Vraagt Johannes de Doper. Of is het een ander? En moeten we blijven uitzien tot hij wel komt? Johannes komt met zijn vraag bij de Heere Jezus. En daar ziet u nu dat Johannes in zijn aanvechting de Heere niet loslaat. Of beter en veel meer nog, dat de Heere hem niet loslaat. Want in die heel diepe twijfel bij Johannes zien we toch twee dingen waaruit het geloof blijkt. Dat ziet u in de eerste plaats in de vraag die Johannes stelt. Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Daar gaat het Johannes dus om. Om de verwachting van de Messias die komen zal. Hij zal komen. Dat had de Heere beloofd. Dat had hij zelf gepreekt. En Johannes komt dan ook niet bij de Heere Jezus om zich te beklagen over zijn eigen ellende. Dat hij daar in de gevangenis zit. Hoe moeilijk dat is. Hoe zwaar hij het heeft. Maar de vraag die hem op het hart ligt, dat is deze vraag. Het is hem te doen om de Heere. Om de vervulling van zijn woord. Het gaat, Johannes, om de komende. Om de verlosser. Dat is het eerste waarin u Gods werk in zijn leven ziet. En het tweede is waar Johannes met zijn vragen naartoe gaat. Hij komt ermee bij Christus. Want echt niet alle vragen en twijfel zijn goed. Het kan ook een strik van de duivel zijn om ons in verwarring te brengen en bij de Heere vandaan te trekken. Johannes komt met zijn vragen bij Christus uit. En als Johannes die vraag of de Heere Jezus de Messias is, aan Christus zelf gaat stellen, zit daar eigenlijk het antwoord al een beetje in, zou u kunnen zeggen. Al zag Johannes dat waarschijnlijk nog helemaal niet. Maar Johannes komt met zijn vragen bij Christus uit en hij wil van hem antwoord ontvangen. En dat is de weg, gemeente, ook voor u en jou. Johannes stond op een heel bijzondere, op een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. Hij was de laatste van de profeten van het Oude Testament, de voorloper van de Heere Jezus. En op die plaats waar Johannes stond, staan u en ik niet. Maar u kunt wel tegen soortgelijke vragen als Johannes aanlopen. U zoekt misschien de Heere. U wilt leven overeenkomstig zijn woord. Maar u komt in aanraking met lijden. Een ernstige ziekte misschien. Een handicap. Terwijl mensen om u heen, die maar zo oppervlakkig leven, of die zelfs helemaal niets willen weten van de Heere, alleen maar voorspoed lijken te hebben. Hoe kan dat nu? De Heere belooft toch zijn zegen over een leven naar zijn geboden? En ik zeg niet dat iemand die de Heere zoekt in moeilijke omstandigheden altijd vastloopt in zulke vragen. Het is een zegen als u voor aanvechting en voor opstand bewaard blijft. Maar ook iemand die de Heere vreest, kan in die moeite vastlopen. Of u loopt aan tegen de zonde in uw leven. Misschien wel een verslaving of een boezemzonde. U hebt de Heere nodig gekregen voor de vergeving van uw zonde. Maar die zonde blijft maar. En u doet er de Heere, die zo goed voor u is, zo'n verdriet mee. Die overgebleven zonde kunt u natuurlijk als een goedkoop excuus gebruiken om er maar niet tegen te strijden. Maar het kan een kind van de Heere ook zo'n verdriet doen. Waarom blijft die zonde nu in mijn leven? Kan de Heere daar niet van verlossen? Dat is toch tot zijn eer? U kunt tegen zulke moeite aanlopen, net als Johannes. Hoe de Heere handelt in uw leven is zo heel anders dan wat u verwacht had. En misschien is die verwachting wel niet goed geweest, maar ondertussen heeft de twijfel je al in zijn greep en zuigt je mee de diepte in. Is het wel waar? Kun je wel op de Heere aan? Gemeente, die vragen, die twijfel zijn niet nieuw. U vindt het hier bij Johannes. U komt het tegen in de psalmen. We hebben dat gezongen uit psalm 77. Heeft God vergeten genadig te zijn? En dat u Gods wegen niet begrijpt, dat is op zichzelf geen zonde. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En wij als kleine, zondige mensen kunnen zijn wegen vaak niet begrijpen. Maar de beslissende vraag is wel, waar die aanvechting, waar die vragen u brengen? Want hoe kunt u nu antwoord krijgen? Als u de Heere lief hebt en u wordt aangevochten, hoe kun je nu antwoord krijgen als je als jongere, tijdens je studie of op je werk, tegen zulke moeilijke vragen aanloopt? Als de twijfel je bespringt, of het allemaal wel waar is wat de Heer in zijn woord zegt. Of denk je dat alleen maar omdat je dat nu eenmaal in je opvoeding zo gehoord hebt? Hoe kunt u en jij in zulke vragen antwoord vinden? Je kunt er boeken over lezen. Je kunt er lang over nadenken. Je kunt erover spreken met anderen. En soms kan je dat wat verder helpen. Maar uiteindelijk vind je zo de oplossing niet. Want al zou je nu een antwoord vinden waar je met je verstand niets tussen kunt krijgen, dat geeft nog geen antwoord op de vragen van je hart. Antwoord is alleen te vinden bij de Heer Jezus Christus. Dat geldt voor alle vragen en moeite die u tegen kunt komen. Zelfs voor die vraag van Johannes de Doper, is hij wel de Christus? Zelfs voor die vraag moet u bij hem zijn. Ga jij dan met uw vragen naar hem toe? Zoek hem in zijn woord, in het gebed, want anders kom je er niet uit. Brengen die vragen, wat die in uw leven ook zijn, u bij de Heere Jezus. Want daar zit nu het verschil tussen een ongelovige en iemand die niet zonder de Heere kan. Iemand die de Heere niet kent, ook in de kerk, die merkt ook wel eens verschil tussen wat de Heere lijkt te zeggen in zijn woord en wat hij lijkt te doen in uw leven. Maar iemand die de Heere niet nodig heeft, die heeft er uiteindelijk wel vrede mee. Die kan daar toch wel verder mee leven. maar iemand die het om de Heer zelf te doen is niet. Als de Heilige Geest werkt in een zondaarshart, dan drijft hij uit naar Christus. En al moet u dan komen met een hart vol twijfels, vol zonde, met nog zoveel ongeloof, maar dan kunt u het niet uithouden buiten hem. Ga met uw moeite, met uw zonde, naar Christus toe. En bij hem mag u komen, ook met de vragen in uw leven. Misschien vragen of moeite die u tegen anderen niet eens durft uit te spreken. Daarmee mag u bij hem komen. De Heer Jezus laat het zelfs toe dat Johannes de Doper zijn vraag stelt. Dat de Heroud zich openlijk afvraagt of de koning die hij heeft aangeprezen wel de koning is. Christus wordt niet toornig. Hij bestraft en verwijt Johannes niet, maar hij geeft hem antwoord en onderwijs. De Heere laat zondige mensen met hun twijfelende en soms ook zondige vragen bij hem komen om hun hart uit te spreken. Hij laat zelfs Johannes die vraag stellen: zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dat betekent niet dat Johannes ook het antwoord krijgt dat hij verwacht of dat hij misschien graag zou willen. Want met het antwoord van de Heere Jezus verandert er in de uiterlijke omstandigheden van Johannes niets. Herodes wordt niet verslagen. Johannes wordt niet vrijgelaten. En om Johannes het antwoord over te brengen, moeten de discipelen weer terug naar de gevangenis. Johannes krijgt wel antwoord. Hoe dan? Wij zouden misschien verwachten dat de Heer Jezus dan heel duidelijk antwoord geeft. Bent u degene die komen zou? Ja, dat ben ik. En als er ook één iemand is die het recht heeft om met zo'n goddelijk gezag te spreken, dan is Christus dat. Maar dat doet hij niet. Misschien zou het Johannes ook wel niet overtuigd hebben. Christus geeft antwoord op Johannes' vraag door te wijzen naar het woord van God. Om te weten of hij werkelijk de Messias is, moet Johannes naar het woord kijken. Daar moet zijn werk mee in overeenstemming zijn. Zelfs de boodschap van Christus, de Zoon van God, moet naar het woord zijn. Anders kan het niet uit God zijn. De Heer Jezus wijst Johannes op de werken die hij gedaan heeft. Blinden krijgen het licht in de ogen en mogen de heerlijkheid van Gods schepping zien. Kreupelen mogen opspringen en wandelen. Melaatsen, mensen met een dodelijke ziekte, mogen weer gezond zijn en onder de mensen komen. Doven kunnen zijn stem horen, zelfs de macht van de dood wordt overwonnen. Doden worden opgewekt. En tenslotte aan armen. En dat zijn in het licht van de schrift mensen die in zichzelf niets hebben, maar die het in hun nood van de Heere verwachten. Aan armen wordt het evangelie verkondigd van Gods gunst. Christus wijst op de werken die hij doet, zoals ze beschreven zijn in de voorafgaande hoofdstukken van Matthäus. Die werken had Johannes al gehoord in de gevangenis. Maar Christus wijst hem daar nog een keer op. En hij laat over die werken het licht van het woord schijnen. Uit de manier waarop Christus het zegt en wat hij noemt, daarmee laat hij zien dat zijn werken de vervulling zijn van de profetie. We hebben die profetie uit Jesaja 35 gelezen. Als dan zullen der blinde ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. En we hebben die woorden gehoord uit het begin van Jesaja 61. De Heer heeft mij gezalfd om een blijde boodschap Dat is het evangelie. Te brengen aan de zachtmoedigen of de armen. Daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Die profetieën worden in Christus en in zijn werk vervuld. Zo geeft de Heer Jezus Johannes antwoord door zijn woord. Niet door een bijzondere openbaring, door een nieuwe ervaring. En dat hoeven wij ook niet te verwachten. De Heer wijst ons op zijn woord. En de Heer spreekt door zijn woord, doordat hij over zijn woorden het licht van zijn geest laat schijnen. En om antwoord van de Heer te ontvangen, moet u dus bij zijn woord zijn. En dat onderzoeken. Want als het niet overeenkomt met het woord van God, heeft het geen dageraad. De Heer Jezus wijst Johannes naar het woord van God. Hij geeft antwoord door te wijzen op de profetie. Maar Christus geeft ook antwoord door wat hij uit die profetieën niet noemt. Dat klinkt misschien merkwaardig. Dat Christus antwoord geeft door wat hij niet zegt. En toch is dat zo. Want als u thuis die gedeelte uit Jesaja 35 en Jesaja 61 nog eens aandachtig zou doorlezen, dan zult u zien dat daar ook heel duidelijk gesproken wordt over het oordeel van God. Jesaja 35 vers 4. Zie u lieder, God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u lieden verlossen. Jesaja spreekt daar dus heel duidelijk, en in Jesaja 61 ook, over het gericht, over de dag van Gods wraak. Dat gericht waar Johannes naar uitzag, wat hij al verwacht had en wat maar niet kwam. Maar juist die gedeelten over de dag van Gods toorn noemt Christus niet, als hij Johannes op de profetieën wijst. En dat is niet, dat moeten we wel duidelijk zien, omdat de Heer Jezus dingen uit het woord van God die hem niet zo goed uit zouden komen, maar laat liggen. Dat is ook niet omdat de Heer Jezus niet zou spreken over de toorn van God en het oordeel dat komt. Als er iemand geweest is die gepreekt heeft over de hel, dan is Christus dat. Maar de Heer Jezus noemt het hier niet. En dat doet hij om zo aan Johannes te laten zien wie hij is en wat de aard van zijn werk is. Want in de prediking van Johannes de Doper en in de prediking van de profeet uit het Oude Testament ging het vooral over twee dingen. De boodschap van heil, van Gods genade, en de aankondiging van het gericht dat komt over de zonde. En die twee dingen, genade en gericht, leken bij elkaar te liggen. Vanuit het perspectief van het Oude Testament kwam dat tegelijk. Als u wel eens op vakantie bent geweest naar de bergen, de Alpen bijvoorbeeld, hebt u dat misschien wel eens gezien. Twee bergtoppen die vlak bij elkaar leken te liggen. En als je dan beneden staat, is het net of je van de eerste top met een paar stappen op de tweede bent. Maar als je dan na een lange klim eindelijk op die eerste top bent aangekomen, blijkt er tussen die twee bergen nog een diep dal te liggen. Vanaf beneden kon je dat niet zien, maar in werkelijkheid zit er tussen die twee toppen niet een paar stappen, maar een paar uur lopen. En zo is dat, om zo te zeggen, nu ook bij Christus. Hij is de Messias, de vervulling van de profetie. Johannes is niet voor niets heroud geweest. Maar nu is hij als het ware op de eerste top. De verkondiging van Gods genade. En voordat het gericht komt, die tweede top, is er eerst nog een dal. het dal van de genadetijd. Johannes was ongeduldig, omdat het gericht over de zonde nog maar niet kwam. Maar de Heere is geduldig. Zijn toorn is nog uitgesteld. De Heere is traag tot toorn, zegt de schrift. En hij haast zich om genadig te zijn. De Heere stelt het gericht nog uit. Al is het wel verdiend. Het is verdiend door onze zonde. Door de val van Adam is Gods goede schepping stuk gemaakt. De zonde is in de wereld gekomen met alle ellendige gevolgen daarvan. Ziekte en handicap, de dood, allemaal gevolgen van de zonde. En nog erger dan al die gevolgen is de zonde zelf, waardoor de verhouding tot God verbroken is. Christus komt nog niet met Gods gericht over de zonde, maar hij is gekomen om dat wat Adam stuk gemaakt heeft te herstellen, om te redden van het gericht dat komt. En daarom geneest hij zieken, niet om zo te zeggen, omdat dat voor die mensen zo plezierig is, maar daarin overwint en herstelt de Heere Jezus de gevolgen van de zonde. En hij overwint niet alleen de gevolgen van de zonde, maar ook de zonde zelf. Hij is gekomen om de verhouding tot God te herstellen, om zondaren met God te verzoenen. En dat is het hoogste, het belangrijkste. Daarom staat het in het antwoord van de Heere Jezus ook achteraan. Eerst noemt hij het herstel van de gevolgen van de zonde. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, zelfs doden worden opgewekt. Maar ook dat is nog niet het hoogste. Maar wat daarna komt. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het hoogtepunt. Want daardoor wordt de verhouding tot God hersteld. En alleen daardoor zijn zondaren veilig als het gericht komt. En dat werk van de Heere Jezus is nog niet af. Er is nog genadetijd en daarom komt zijn oordeelsmacht nog niet openbaar. Daarom zit Johannes nog in de gevangenis en zal hij er sterven. Want niet alleen Johannes lijdt, maar Christus moet zelf nog lijden. Nog oneindig dieper dan Johannes. En de haat tegen hem is zo intens dat de mensen die hem gegrepen hebben zich niet eens de tijd gunnen om hem in de gevangenis te gooien. Hij moet sterven aan het kruis, zo snel mogelijk. En omdat Christus juist nog niet komt met het gericht, maar zelf aan het kruis de toorn van God ondergaat, is er nog genadetijd voor zondaren. Omdat Christus Gods toorn over de zonde voor de zijne draagt, kan ook Johannes behouden worden. Er is nog genadetijd, nog steeds. Daarom is het vanavond nog kerk. Want wat blijkt daarin? Het geduld en de genade van de Heere. Hij houdt zijn toorn over de zonde nog in, omdat hij genadig wil zijn. En hoe lang is de Heere dat al niet in uw en jouw leven? Al vanaf het moment van je geboorte en nog daarvoor heb je Gods oordeel verdiend. Maar de Heere houdt dat in. Hij stelt dat nog uit. Hoe lang dat nog is in uw leven, weet ik niet. Maar nu is het nog genadetijd. Nu laat hij het nog weten in zijn woord, dat hij niet de dood van zondaren zoekt, maar hun behoud. Dat er ontkoming is aan het gericht, Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Als je dan met je vragen naar Christus gaat, krijg je dan antwoord op al je vragen? Je zult maar ernstig ziek zijn of gehandicapt. Je zult maar een geliefde verloren hebben door de dood. Dan kan een ander makkelijk praten. Ik zeg niet dat uw ziekte of moeite dan verdwijnt. Ook in de tijd van de Heere Jezus werden niet alle zieken genezen. Maar weet u nog wat het hoogste was? Aan mensen die niets hebben, wordt het evangelie verkondigd. En dat laat de Heere ook vanavond nog doen. Dat is niet goedkoop bedoeld. Want misschien zijn uw vragen en moeite er dan nog wel. En misschien blijven ze ook wel. Maar als u door het geloof hierop zien mag, komen die vragen wel in een ander licht te staan. Dat is het rijkste. Als mijn zonden verzoend zijn, als ik niet meer lig onder Gods toorn die ik verdiend heb, maar in Christus zijn vriendelijk aangezicht mag zien. En als de Heere zo voor allen die hem lief hebben de bron van de zonde dichtstopt, dan zullen ook eens de gevolgen van de zonde verdwenen zijn. En daar mag u die de Heere lief hebt naar uitzien, de tijd dat de tong van de stomme zal juichen tot Gods eer. Als er geen zonde meer is, als niemand meer kan zeggen, ik ben ziek. Dat uitzicht is er voor allen die de Heere Jezus lief hebben. En dat is dan in de genadetijd die de Heere geeft wel de beslissende vraag, wie Christus voor u is. En daar wijst de Heer Jezus aan het slot op. Dat zien we in de derde plaats. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En bij geërgerd moet u dan niet denken aan dat je je ergens aan stoort. Dat iets je irriteert. Maar dit woord wil zeggen dat je je ergens aan stoot. Dat je struikelt over iets wat in de weg ligt. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, die zich niet aan mij stoot, die niet over mij struikelt. Dat is een vermaning aan Johannes, want dat is wat hij dreigt te doen. Johannes dreigt te struikelen over deze Messias, die zo anders is dan hij verwacht had. Johannes, die als Herodes struikelblokken voor de komst van de koning uit de weg ruimde, dreigt nu zelf te struikelen over wie deze koning is. Christus koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon, niet met een zichtbaar gericht direct over allen die hem tegenstaan, maar langzaam en nederig. En redding van het gericht dat komt, is er alleen door de Heere Jezus Christus, door zijn lijden, door het kruis. En dat is ook een aanstoot voor de Joden, een ergernis, een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Johannes wil dat het gericht komt en daarmee denkt hij het in feite beter te weten dan de Heere. En hij beseft niet dat hij met die houding zijn eigen zaligheid in de weg staat, omdat hij zelf dat gericht, als dat nu komen zou, nooit zou kunnen doorstaan. Omdat hij ook zelf die genade van de Heere Jezus, die hij aan het kruis zal verwerven, nodig heeft. Johannes heeft de Heere lief, maar hij heeft nog meer onderwijs nodig over Christus en zijn werk als middelaar. En dat laat de Heere Jezus aan Johannes zien wie hij is, de verlosser die komen zou. En daarmee laat hij aan Johannes ook zien wie hij, wie Johannes is. Johannes dreigt ook te struikelen. En daarvoor waarschuwt Christus hem. Zalig is wie niet geërgerd wordt. Want dat is de ernst van de houding ten opzichte van Christus. Hij is gekomen, hij heeft zijn werk volbracht en eens komt hij weer. Die tweede bergtop van het gericht, die komt wel. En die komt steeds dichterbij. En dan is de beslissende vraag wie Christus voor u is. Dat is één van tweeën. Of u bent gestruikeld over hem. Of u bent gevallen. U hebt leren buigen voor hem. En die aanstoot aan de Heere Jezus, die is er steeds weer bij zondaren. Daar moet de Heer ons aan ontdekken door zijn Heilige Geest. Anders zien we dat niet eens. Daar is de genade van de Heere nodig om te buigen voor Christus. En is dat misschien ook de oorzaak van de twijfel en de aanvechting in uw leven, dat u zich stoot aan dit evangelie? Dat u niet wilt leven van genade alleen? Dat u het niet eens bent en ook niet eens wilt worden met de weg die de Heere met u gaat? Ga dan met die ergernis naar de Heere toe. Alleen hij kan dat verbreken. Alleen hij kan u dat leren om te buigen voor hem. Wie is de Heere Jezus voor u en jou en mij? Stoot u zich aan die boodschap dat hij moest lijden vanwege uw zonde? Of hoort u het aan en zegt het u allemaal niets? Dan bent u niet zalig. Maar dan geldt het andere wat de Heer Jezus even verderop zegt over die steden die zoveel van hem gezien en gehoord hebben, maar die hem verworpen hebben. Wee, stoot u toch niet aan deze heiland, maar kom tot hem. Hij zelf nodigt u. Nu het nog het heden der genade is, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Alles wat nodig is, brengt hij zelf mee. En zelfs de vijandschap en het verzet in uw hart kan hij verbreken. En dat werk van de Heilige Geest die een zondaar leert buigen voor Christus, dat blijft nodig. Ook bij een kind des Heren, zoals Johannes, blijft die aanstoot aan wie de Heere Jezus is. Veilig is het alleen dicht bij hem. Maar wie voor hem buigt, wie aan hem niet geërgerd wordt, die is zalig. Met die boodschap moet Johannes verder. Met die boodschap kan hij ook verder, omdat Gods genade genoeg is. Want Christus vermaant en bestraft Johannes. Maar ziet u ook hoe liefdevol hij dat doet. Hij vermaant Johannes met een zalig spreking. Wie niet struikelt over Christus, al is hij zo anders dan u verwacht of gewenst had, maar wie voor hem leert buigen en zijn werk nodig krijgt, die is zalig. Die is veilig in het gericht dat komt, omdat Christus straf gedragen heeft in zijn plaats. Die zal, door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u te danken dat u ook vanavond nog tot ons kwam met uw woord. Heer, u weet hoe onze levensomstandigheden zijn, welke dingen er kunnen zijn die ons bezighouden, vragen of aanvechtingen, misschien heel diepe zelfs, zoals we dat bij Johannes hoorden. Heer, wilt u ons daarmee bij u brengen? Geef dat we daarmee niet blijven ronddolen en een antwoord zoeken bij onszelf of bij anderen, maar dat wij met al onze vragen en met al onze zonden tot u vluchten. Heere, doe ons antwoord vinden bij u in uw woord. Wilt u zelf uw woord openen en daar het licht van uw geest over doen schijnen, opdat het ons duidelijk wordt. Heere, bewaar ons ervoor dat wij u voor de voeten zouden lopen. Maar wilt u ons leren buigen voor u? Dat is zo moeilijk voor ons, omdat dat dwars ingaat tegen wat ons hart wil. Maar Heere, wilt u het ons leren door uw Heilige Geest? Voor het eerst en ook hoe langer hoe meer wilt u alle vijandschap en al het verzet dat er in ons hart leeft, en dat er ook na ontvangen genade nog leeft, wilt u dat verbreken en ons op u doen zien? Wilt u ook met ons gaan in de week die voor ons ligt, bij alle dingen die ons wachten, of we nu werken of naar school gaan, of dat we niet meer werken? Heere, u weet wat wij nodig hebben. Neem ons onder uw hoede en bewaar ons ervoor dat wij u zouden moeten ontmoeten, als dat niet kan. Als wij geen redding van het gericht gevonden hebben in het werk van de Heere Jezus Christus. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze dag. En hoor onze gebeden uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 73, vers 13. Wie neb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Ga dan heen, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.